ooit heel vanzelfsprekende dingen, die weet je niet meer. En wij hebben ook wel het doel om een stukje kennis en een uitleg over die dingen weer te bewerkstelligen.
Ja, ja.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben hier als voorzitter van de stichting Joods Erfgoed Goeree Overflakke. En dat is een gloednieuwe stichting met een hele lange aanloop naar het ontstaan. Die er eigenlijk al jaren in zit, maar nu is die er dan echt.
En je naam?
En ik ben Betsy Diemond.
Welkom Betsy, ja, fijn welkom. Dat je er weer bent. Je bent al vaker bij ons in de podcast geweest. Maar inderdaad nu voor de stichting Joods Erfgoed. Sinds april 2026 is die... Hoe zeg ik dat? Opgericht? Bestaat hij?
Ja,
opgericht. Ja. Ook toch wel.
Ik denk, Jego, hè, is het eigenlijk kortweg.
Zo korten we het af. Om voor het gemak van Stichting Joods Erfgoed Goeree Overflakke is wel best een hele lange mond vol.
Ja.
Als een stichting net nieuw is, vind ik wel dat we dat een paar keer zo moeten zeggen. Hè? Want mensen moeten natuurlijk wel zeggen, wat is dat andere?
Ja.
Maar goed, hoe is dat zo gekomen? Van waar een stichting Joods Erfgoed?
Ja, goede vraag. Dat is een lang verhaal. Eigenlijk, er is op dit eiland al best wel een hele tijd aandacht voor het Joodse verleden van Goeree Overflakke. Voor de Joodse inwoners die tijdens de oorlog merendeels bijna allemaal zijn vermoord. Eigenlijk al heel kort na de oorlog was er een dominee in Goederede bijvoorbeeld, die gelukkig nog dat hek daar heeft gezet en daar een poort heeft laten plaatsen. Eigenlijk al als eerste door had van dit moeten we bewaren. Ook al
waar was dat in Goeree? Bij de begraafplaats?
Bij de begraafplaats, waar alleen de betonnen palen nog van resten. Aan de Maria Dijk. Je ziet hem als je naar Oudorp over de Grote Weg rijdt, kun je hem
aan je
rechterhand zien.
Ja.
En dat is voortgezet. Ik noem ook de naam van Pieter Man. Pieter en Jannie de Man moet ik eigenlijk zeggen uit Dirksland. Die... samen met Rotary and the Lions en het Paul van Hessen Fonds ervoor hebben gezorgd dat hier al een hele tijd stolperstuinen liggen voor alle 57 vermoorde Joden. Zij hebben ook echt enorm veel uitgezocht. Want dan moet je, als je een stolperstuin wil leggen, moet je uitzoeken waar iemand is overleden, wanneer iemand is weggevoerd.
De struikelstenen zijn dat?
De struikelstenen. Ja, stolperstuin is het Duitse woord.
Ja, Duits woord. Precies.
Die liggen dus in Oude Tongen en in Middelharnis en de Sommelsdijk in Dirksland en één in Oudorp. Want daar woonden de Vlakkese Joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Jan Bot moet ik noemen. Die heeft dat is in 2023 uitgekomen, maar die is daar tientallen jaren, kan ik wel zeggen, mee bezig geweest met het uitzoeken van de genealogie, van de geschiedenis van alle Vlakkese Joodse families. Heeft daar een boek van gepubliceerd. Nou, ik heb een rechtsherstelonderzoek gedaan. Daarvoor heb ik eerder een keer hier in de podcast iets over verteld. Ja. En daar heeft het Streekmuseum op ingehaakt met aan ons gevraagd, aan Jan, mij en nog een paar anderen met een werkgroepje, om daar een expositie over te maken. En wij merkten dat het verhaal aan de ene kant al heel vaak verteld is, maar voor heel veel mensen nieuw blijft. Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant dat het ook heel jammer is als het nu weer weg hebt. Dus dat je het ergens op een bepaald niveau wil blijven vertellen en aandacht wil blijven vragen voor dit verhaal. En ook voor Joods erfgoed in het algemeen. En ook wil helpen om dat te bewaren. En dat maakt dat we nu een stichting hebben opgericht die eigenlijk gaat doen wat steeds particulier initiatief was. Valt nu onder de stichting.
Ja. Ik ga even terug. We hadden het net over de begraafplaats in Goederede. Jij zei, er staan alleen nog maar twee van die betonnen palen. Zijn daar geen graven meer dan?
Ja, er staan niet twee betonnen palen, maar er staat een omheining van betonnen palen.
Ja.
Er zijn geen grafzerken meer. In Goederede heeft eigenlijk de eerste Vlakkese Joden hebben zich in Goederede gevestigd. En dan heb je het al over echt 2 eeuwen geleden. Dan is er nog niet zo heel veel burgerlijke administratie. Dus we weten niet alles precies. Maar we weten dat er Joden hebben gewoond. Ook hebben begraven. Waarschijnlijk niet zo heel erg welvarend. En waarschijnlijk houten grafstenen of markeringen gebruikt. Die zijn in ieder geval allemaal vergaan.
Ja.
En die begraafplaats is ook bijna vergaan. Want in de Tweede Wereldoorlog was er een NSB-burgemeester daar. Die wel wilde gebruiken voor... schuilkelders voor tegen de bommen, zeg maar. En die ook de waarde ervan niet inzag, zei ze komen toch niet terug. Dat is gelukkig net niet doorgegaan, omdat deze burgemeester met Dolle Dinsdag van het eiland is weggevlucht en niet meer is teruggekomen. En toen had hij nog niet de toestemming gekregen van het ministerie om die palen weg te halen.
Want met Joodse begraafplaats is het zo dat de graven nooit geruimd mogen worden. Hè? Dat moet altijd blijven bestaan, toch?
Ja, ja. Exact. Ja. Eeuwige grafrust is heel belangrijk. De begraafplaats is ook echt heilige grond. Het is eigenlijk net zo heilig als een synagoge. Dat zegt wel iets over het belang wat eraan gehecht wordt aan hoe je met zo'n begraafplaats omgaat. Het is ook wel belangrijk om dat te blijven zeggen, want dat geldt ook nu nog. De vraag is ook altijd of mannen die zo'n begraafplaats opgaan even hun hoofd willen bedekken. Want dat is een voorschrift voor Joodse begraafplaatsen. Uit respect voor de hogere macht die, die boven je staat. Even terug van goede reden, daar begon het dus. Maar daar trokken ze op een gegeven moment weg. Kwamen in Dirksland, in Middelharnis en in Sommelsdijk. En in Oude Tongen wat Joden. Er kwam een eerste hele kleine huisjoel hier in Sommelsdijk. Is maar heel even.
Was in de Dubbele Ring misschien?
Als ik het goed zeg, in de Sint-Joris Doelstraat.
Ja, klopt. Ja. Ik zeg Dubbele Ring, maar dat is Sint-Joris Doelstraat. Ja. Ja, dat klopt.
Ja, en in 1842 is er een synagoge op de dijk in gebruik genomen. Op de plek waar nu nog een plaquette is. Ja. Maar verder rest er eigenlijk helemaal niets van. Wij hebben vorig jaar samen met die expositie hebben we ook wel informatiepanelen gezet bij alle begraafplaatsen. Er zijn er dus drie, eentje Middelharnis, eentje Dirksland en eentje Goederede. En dus ook één bij de voormalige synagoge. En daar is toen eigenlijk de gemeenschap zich omheen gaan concentreren. Als orthodoxe Joden die reizen niet op de Shabbat, dus die gebruiken geen vervoersmiddelen. Dus als je naar de synagoge wilt op Shabbat, moest je dat lopend kunnen doen. Er woonden een paar gezinnen in Dirksland. Dat ging nog net, uurloop ongeveer. Middelharnis Sommelsdijk ging natuurlijk prima. Oude Tongen ook. Nou, die konden eigenlijk niet op Shabbat naar Sjoel komen.
Nee, want dat is 10 kilometer. Ja, dat is een behoorlijk stukje lopen.
Ja. Ja. Dus vandaar dat Olgersplaat en stad, dat was gewoon te ver weg.
Ja. Maar er is nooit in Oude Tongen een sjoel gebouwd of opgericht?
Nee, daarvoor was de gemeenschap echt veel te klein. Want je hebt 10 Joodse mannen nodig om een eredienst te kunnen houden. Die waren er gewoon niet in Oude Tongen.
Nee.
En wat er gaande was voor de Tweede Wereldoorlog hier op Flakkee, maar eigenlijk overal op het platteland, was wel dat de gemeenschap al krimpende was. Heel veel jongeren. Mensen trokken naar de stad. Nou, dat geldt ook zo overigens voor Rooms-Katholieken en Protestanten. Er was gewoon werk in de stad. Voor Joodse gemeenschappen denk ik nog ietsje harder. Ik vond het iets harder, want daar waren ook huwelijkspartners. Nou, je kunt begrijpen in zo'n kleine gemeenschap dat er minder kansen waren.
Ja, of veel van hetzelfde. Ik bedoel, ja.
En op een gegeven moment waren alle families wel met elkaar getrouwd.
Ja.
Dus je ziet hier dat deze gemeenschap al best wel aan het krimpen is. Ik zeg het even uit mijn hoofd, maar volgens mij rond 1880 was het hier het grootst met 150 personen. En als ze moeten gaan registreren van de Duitsers in 1941, zijn er nog 63.
Oh, ja, dat is aanmerkelijk gekrompen, ja.
Precies,
ja.
En dat zie je overal op het platteland.
Oké. Toch allemaal naar de stad getrokken waarschijnlijk.
Ja.
Ja, of misschien ook al wel weer weggetrokken. 1941, zeg jij, moesten ze zich gaan registreren.
Ja.
Zouden er toen mensen al buiten Europa gegaan zijn? Omdat ze gevaar aan zagen komen?
Van Goeree Overvlakke, niemand?
Niemand, nee.
Nee, er was één familie die op de Voorstraat in Dirksland woonde. Tenminste, dat was nog maar één mevrouw. En zij was dan naar Rotterdam getrokken. En die familie is gaan onderduiken. Maar verder eigenlijk niemand.
Oké. Je had het over 3 begraafplaatsen. Hè? Eentje Goeree, eentje Middelharnis. Die in Middelharnis die ligt eigenlijk echt midden in het dorp. Hè?
Ja.
En is ook best wel groot.
Ja, hij was eigenlijk te klein. Want de Joodse gemeenschap was dus voor de oorlog heel druk bezig met de burgerlijke gemeente voor uitbreiding van deze begraafplaats. Ging daar op dat perceel niet lukken. Dus ze hadden grond gekocht aan de Hoflaan, waar de algemene begraafplaats is. Daar zou een speciaal stukje komen voor een speciaal stukje Joodse begraafplaats. Er was ook al een tekening van het Meta Heerhuisje, wat dan verplicht is. hadden ze uiteindelijk rond. En dat loopt nog door tot in 1940 dat de gemeenteraad daarover vergadert. En in december 1940, als ik het goed zeg, krijgen ze dan toestemming van zo mag het allemaal gaan worden. Daar kan dan verder begraven gaan worden. Nou, dat is natuurlijk heel triest. Dat is niet meer nodig.
Nee.
Want er is nog een begrafenis. Het is nog een begrafenis van een oude mevrouw. En er is nog een begrafenis van een oude man. En er is nog een begrafenis van slager Anton Gazan. Waarschijnlijk. En dan houdt het op. Iedereen die dan overlijdt, wordt vermoord. Ja. En komt in Auschwitz of in Sobibor om.
Ja. Hey, en die andere begraafplaats, wat zei je, was die in Oude Tongen? Nee,
de andere begraafplaats is in Dirksland. En ik begrijp dat je dat niet weet. Want dat, nou, dan moet je Dirksland echt op je broek zo kennen om die te kunnen vinden. Ik woon in Dirksland en dat heeft best een hele tijd geduurd voordat ik hem te vinden wist. En ik reed er achteraf bijna dagelijks langs. Want die ligt op de Westhavendijk. Een beetje tegenover het tram... monumentje.
Ja.
Maar je moet echt helemaal naar beneden lopen. En hij ligt achter een loods. Hij is keurig verzorgd.
Ja, weet het.
Ja, is hij goed verzorgd? Ja,
hij wordt op zich goed verzorgd. De gemeente zorgt daar netjes voor het onderhoud. Maar hij is gewoon heel erg achteraf gelegen.
Ja.
En daar staan
hij is ook niet zo heel groot, hè?
Hij is niet zo groot. Daar staan nog wel een aantal zerken rechtop.
Ja, ja. Okay.
Ja. Wat versta je allemaal onder erfgoed? Wat valt er allemaal onder?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want heel vaak ben je geneigd om te denken bij erfgoed dat gaat om materieel erfgoed. Stenen, plaatsen, spullen. Nou, dat is zeker ook wat we eronder verstaan. De begraafplaatsen, het beheer van de begraafplaatsen. Wordt op zich keurig door de gemeente gedaan. Maar die hebben natuurlijk ook een taakafbakening. Wij hebben ervoor gezorgd dat er nu weer panelen, informatiepanelen staan, nieuwe informatiepanelen. En wordt er ook over gedacht om te kijken van kunnen we bepaalde stenen weer terug gaan verven? Daar is een stichting voor die dat landelijk doet. Maar die stichting, er zijn natuurlijk enorm veel Joodse begraafplaatsen. En de gemeenschap is gedecimeerd, waar daar normaal gesproken door de gemeenschap voor gezorgd zou worden. Ja, die mensen zijn allemaal vermoord.
Ja.
Dus dat is een idee van kunnen we dat... gaan doen waar de gemeente dat niet doet. Die wel voor het groen onderhoud zorgt, maar niet dit soort dingen.
Voor het onderhoud van stenen en zerken, dat doen ze niet. Nee.
Dat, dus zeker ook het materiële. Helaas is er geen synagoge meer om voor te zorgen. Die is, daar is nog wel een stichting opgericht net na de eeuwwisseling om hem te behouden. Maar toen zagen we daar het belang nog niet van in. Dus de synagoge is toen afgebroken. Dus daar hebben we niet meer voor te zorgen, helaas. Maar het is ook heel belangrijk om te noemen, er is ook immaterieel erfgoed. Dus gedachten, ideeën.
Gedachten, ja, precies.
Ja. En wat ik heel erg merkte toen ik met mijn onderzoek bezig was, maar ook toen ik de expositie ging inrichten, als je hier 80 of 90 plussers spreekt, die hebben allemaal verhalen over, ja, toen was het Shabbat, dan ging ik altijd even bij mijn buren, even die lamp aansteken, of ja, ik ging mee naar de shul.
Oh, echt waar? Ja,
ja, mensen vonden dat allemaal... Of er kwamen verhalen langs over de Joodse koopman die met zijn stalen boek bij moeder langskwam. Ik merkte heel erg ook gewoontes en ideeën, Shabbatstafel, dat wist men gewoon nog. Want je leefde met je Joodse buren.
Mm-hmm.
Die kennis is bij mijn generatie en bij mijn kinderen al helemaal weg.
Ja, bij mij ook. Ik bedoel, daar ben je niet mee opgegroeid.
Nee, er wonen geen Joden meer onder ons zoals dat wel twee eeuwen lang geweest is.
Ja, ja.
Dat is dus niet meer zo. Dus wat is nu eigenlijk een shul of een synagoge en een shabbat? Ja, dat dan ergens iets met zaterdag is, maar dat het al op vrijdagavond begint. Mm. Ooit heel vanzelfsprekende dingen, die weet je niet meer. En wij hebben ook wel het doel om een stukje kennis en uitleg over die dingen weer te bewerkstelligen.
Ja,
dat onder de aandacht blijft of levend blijft.
Ja.
Of dat men het kent, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, en niet alleen het, zeker ook het onder de aandacht brengen van het zware verhaal van wat is er in de oorlog gebeurd, maar ook wel dat andere. Jood zijn is veel meer dan alleen maar holocaust-slachtoffer.
Ja, precies, dat is ook zo.
Het is ook een heel... rijke traditie van lekker eten en met name op Shabbat lekker eten en bepaalde feesten die men houdt en waarom dan en hoe dan.
Ja, maar ook dat er ook liederen gezongen werden bij de start van de maaltijd. Of toch? Dat was toch ook zo?
Ja, nou ja, en overal speciale gebruiken.
Gebruiken.
En niet om het na te gaan doen of tegen mensen te zeggen van ga dat ook doen. Helemaal niet, maar gewoon een stukje kennis bijbrengen die ooit vanzelfsprekend hier bij iedereen aanwezig was. Want dat zag je gewoon. Je zag men gewoon ter sjoel gaan. Je wist bepaalde dingen gewoon. Dus dat stukje weer terugbrengen. Ja, dat is ook een doel.
Ja.
Ja.
Maar de Joodse gemeenschap was dus wel goed geïntegreerd op Flakkee, op Goeree-Hoofdflakkee.
Ja en nee, zeker. Je ziet ze overal in verenigingen participeren, zelfs heel actief participeren. Dat ik echt, daar mijn petje wel voor afneem, dat je ziet hoeveel zij naast ook actief in school zijn, ook dan nog bij de voetbal, de zwem, het koor, muziek, van alles deed men daarnaast. Je ziet ook... ik krijg nog steeds foto's van mensen die zeggen... mijn vader staat in zijn fotoboek met die en die op de foto. Dat was een goede vriend van hem. Dus je ziet dat zeker. De andere kant is dat er ook echt wel een soort van zelfsprekend antisemitisme was. Dit was toch een religieus eiland. Joden hadden andere gebruiken...
Daarom verbaasde me het me eigenlijk dat je zei van ja, er was een buurvrouw die ging dan de lamp aansteken. Hè? Want je mag zelf, als je het Joodse geloof aanhangt, mag je dat soort dingen niet doen. Toch? En je mag eigenlijk
niets dragen. Ja, maar dat is het grote verschil bijvoorbeeld tussen Joden en Christen. Is dat Christen dan vinden dat dat voor iedereen is. Joden, dat zijn regels voor hen die anderen niet hoeven te houden. Dus iemand anders mag voor hen de Sjabbatslamp aansteken.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar dat dan toch gedaan werd.
Ja, maar men leefde echt goed samen. Ik heb ook zo'n prachtig verhaal van een mevrouw hier uit Sommelsdijk... die hartsvriendin was met haar buurmeisje. En dat vertelde haar zoon. En toen ik dat voor het eerst hoorde, haar Joodse buurmeisje... toen ik voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, dat zal... Maar toen zag ik dus het fotoalbum wat in die familie bewaard is. En werkelijk op iedere bladzijde staat dat Joodse buurmeisje erbij. Bij alle uitstapjes is ze erbij. Maar die mevrouw was keurig hervormd. En kennelijk kon dat echt goed samengaan.
Ja. Hey, je zei, ik hoorde mooie verhalen. En die hoor je steeds, hè, of foto's. Zijn verhalen opgetekend? Die jij hoort over toen?
Ik probeer echt ieder snippertje... op te schrijven. Mm-hmm. En ik roep ook altijd op, dus ook bij deze dan maar weer... heb je nog zo'n foto? Of heb je nog een anekdote?
Ja.
Alsjeblieft, je kan zelf denken van... ja, dat weet toch iedereen?
Maar de groep mensen die dat nog weet... die wordt ook allemaal kleiner.
Die wordt echt heel veel kleiner. Ja. Maar het zijn juist die verhalen. Er is in Oude Tongen zo'n verhaal van meneer Van Kempen... die dan uit school over de mendeur... bij de slager Cohen, daar gaat kijken hoe de sjogeet uit Middelharnis... met zijn speciale sjogeetmes, wat bewaard is, wat hier in het Streekmuseum ligt... een rund de keel doorsnijdt, dat is dan kosher slachten. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. Daar zie je het opeens voor je. Je weet wel, er wordt kosher geslacht, maar dat hij dat heeft gezien...
Ja.
En beschrijft hoe ze dan uit school daar even dan willen kijken over zo'n halve deur...
Ja.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Ik denk dus dat dit soort verhalen geven, juist dat probeer ik ook heel erg om steeds mensen voor het voetlicht te halen. En juist door die persoonlijke anekdotes. Er is ook zo'n verhaal uit Oude Tongen, als ik nou toch even een paar verhalen mag vertellen.
Ja. Ga je gang.
En zo'n verhaal van mevrouw Fien van Peer, die woonde tegenover Cato Cohensius. En die weet dan nog precies hoe oude Cato, een mevrouw met... wat lichamelijke ziektes, handicaps. Die kon de schortje niet leeg krijgen. En dan riep ze heel hard, Fien, kom mijn schort eens eventjes losmaken.
Oh, ja.
Ja, prachtig, je ziet het voor je. Ja. Zo ging dat.
Ja.
Ja, en zo leefde je natuurlijk ook in die tijd veel meer als buren.
Mm-hmm.
Met elkaar.
Je leefde samen. Met elkaar, hè, in de straat of in een buurt. Ja, dat is ook wel zo. Dat hoor je niet alleen... met Joodse bewoners, maar dat was gewoon eigenlijk algemeen goed.
Zeker.
Dat er zo samengeleefd werd en voor elkaar gezorgd werd.
Ja.
En dingen voor elkaar deed.
Ja.
Ja, dat,
en dat maakte des te schrijnender dat niet heeft weten te voorkomen. Dat, nou ja, zo mevrouw Cohensius, dat heeft Fien dus ook gezien... hoe zij door de Duitsers is opgehaald en weggevoerd. Dat is natuurlijk het... die trieste afloop, die kleurt wel veel in.
Ja.
Maar dat maakt het ook heel waard om te blijven vertellen.
Ja.
Ja.
En dan, ja, je kan je gewoon niet voorstellen dat er dan zo'n groep mensen weggevoerd wordt. En dat daar gewoon eigenlijk op dat moment ook niks tegen te doen valt. Of men durft dat dan niet, hè? Dat snap ik. Dat snap ik heel goed.
Ja.
Want je eigen leven hing er natuurlijk ook vanaf als je daartegen opstond.
Ja, en was met, zeker met de eerste groep op Flaké was er echt nog... de eerste groep wordt hier al op 14 augustus 1942 weggevoerd. Dan is er ook echt nog wel de hoop, de gedachte. Die zelfs nog geen 2 weken daarvoor is er een soort preek voorgelezen in het huis van Slager, de voorganger. Dat kan dan niet meer in de shul, want die is dan al geplunderd. Dat hebben ze nog zien gebeuren. Dan zijn ze hier gewoon nog op Flaké. Maar er wordt er dus een preek voorgelezen. Die is bewaard, die ligt in Rotterdam in het archief. En er wordt echt opgeroepen van mensen, gedraag je gewoon nog iets beter. Laat echt zien, van ons is niks te vrezen. Wij werken met alles mee. Dan zullen we een zware tijd krijgen, maar echt, het zal goed aflopen. En dat was echt, in de augustus ja. Was dat helemaal nog de houding. Men vond het wel verschrikkelijk en onterecht, maar...
Ja, als je eigenlijk maar netjes gedroeg, dan zou het wel
zou het goed
komen.
Ja.
Ja.
En kijk, dat zie je natuurlijk in de loop van dat jaar.
Anders
ja, worden. Dat geloof wordt steeds minder groot en terecht. Ja, dat hele Auschwitz was echt onvoorstelbaar. En iedereen had wel een gevoel, die verhalen hoor ik ook heel vaak, van dit is niet goed, dit komt niet goed. Maar tussen niet goed en gaskamers...
Ja,
er zit nog wel een heel groot verschil. Hè?
Ja. Kijk, je kan een bepaald gevoel hebben dat iets niet klopt. Maar je kan je vinger er ook nog niet op leggen. Omdat er dan ook nog wel informatie ontbreekt, denk ik. Dat komt naderhand pas.
En wat dan? Wat? Onderduiken was... Nou, Michael Citroen is hier 2 keer geweest in Sommelsdijk om een lezing te geven. En zij hamert er ook op om te zeggen... Maar mensen, onderduiken leek echt veel gevaarlijker. Onderduiken wist je zeker dat woord Mauthausen. En Mauthausen stond inmiddels synoniem met dat is de dood. Dus onderduiken was heel lang een veel gevaarlijker, riskantere keus voor een hele groep mensen.
Ja.
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 Nou, die naïviteit zie je ook terug in de Joodse Raad, die film. Ik vond dat ze daar ook heel erg lang... Ja, het komt wel goed en laten we maar meegaan met het... er zat natuurlijk nog veel meer aan vast. Maar ja, nou, ik weet niet of dat een goed woord is hoor, naïviteit. Maar,
hoop tegen beter weten in misschien
waarschijnlijk,
ook.
Kijk, dat was natuurlijk toen ook zo. Je moest je gedragen, je moest netjes en voorkomend zijn. Normen en waarden waren heel anders dan nu.
Ja. Zeker.
Gezag was enorm.
Ja.
Wat de dominee zei of de rabbijn, dat gold echt. We zijn nu veel opstandiger natuurlijk. Ja. Ook veel individueler.
Mensen stonden ook wel een beetje op een voetstuk, hè, die een andere, wat hogere positie hadden.
Ja.
Hè, daar luisterde je gewoon naar, toch?
Zeker, ja.
Ja. Maar het blijft natuurlijk heel aangrijpend dat dit heeft kunnen gebeuren.
Ja.
En tegelijkertijd, dus dat verhaal blijven we heel graag vertellen. En we zijn ook echt ontzettend blij. We hebben vorig jaar met de expositie hebben we een lesbrief gemaakt. En die blijft ook dit jaar, die is toen 900 keer uitgezet. Omdat die scholen allemaal bestelden. Dit jaar ook weer 300 keer. Nou, dat is natuurlijk een fantastische manier om onze leerlingen op dit eiland heel lokaal steeds mee te krijgen. Ja. En het verhaal te blijven vertellen. Maar eigenlijk willen we dat gewoon met de stichting op allerlei manieren blijven doen. En dan niet alleen maar het verhaal over de Holocaust, maar juist heel breed.
Dat stuk
ook
daarvoor
met
ook.
Het Joodse leven.
Ja. Nou, ik zat in voorbereiding op dit gesprek, zat ik ook nog te zoeken naar woorden die we nog steeds gebruiken en die wel uit de Joodse taal komen, zeg maar, uit het Jiddisch. En dan zie je woorden, denk je, echt, deze ook. Want er zijn er echt heel veel, hè?
Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar gingen we met het Eilandennieuws naar Amsterdam. Dat was een excursie die we georganiseerd hadden naar Joods Amsterdam. Naar het Holocaust Museum en het Joods Museum. En een rondwandeling door de stad. Joods, daar had ik dus inderdaad ook voor in de bus een hele rij met woorden. Pooiers en
Mesjoggen.
Ja,
er zijn echt heel veel woorden wat dat je denkt, komt het eigenlijk.
Goochem.
Baaiers ook.
Ja, ja.
En Gein ook.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan het niet herleiden, hè, want als je dat opzoekt en je googelt het, dan zie je dus waar het vandaan komt. Dat het is natuurlijk verbasterd inmiddels, maar het komt daar echt vandaan.
Mm-hmm. Ja. Ja, in Amsterdam was voor de oorlog ook 10% van de inwoners van Amsterdam was Joods. Dus daar had het natuurlijk echt een hele stevige
wortel.
Oké, je had het net over een lesbrief, hè? Die hebben je gemaakt. Wat zijn andere dingen die op stapel staan? Of hebben jullie daar ideeën over?
Zeker.
Vertel. Ja.
Nou, we wilden heel graag in april opgerecht, zodat we met de dodenherdenkingen konden aansluiten. Er zijn eigenlijk in de Joodse gemeenschap in Nederland een aantal momenten waarop je kunt stilstaan bij de slachtoffers van de Holocaust. Dat kan natuurlijk in januari met de internationale Holocaust Remembrance Day. Er is een meer Joodse rouwdag waarbij het zou kunnen. Die valt in april. En het kan met de dodenherdenking. Maar wij vonden het als stichting mooi om aan te sluiten bij de lokale 4 mei herdenkingen. Dus dat is eigenlijk het eerste waarmee we naar buiten zijn getreden. We zijn aanwezig geweest als stichting in Oude Tongen. We hebben bloemstuk gelegd en in Middelharnis en in Dirksland. En in Oudorp, heel bijzonder, heb ik met de enige nazaat die nog op het eiland woont. Dat is een mevrouw van 96 jaar oud. Hmm. Die heeft voor haar oma, Anna Haas, die uit Oudorp is weggevoerd, hebben we samen een bloemstuk gelegd. Dus dat was zeg maar onze eerste.
Dat was voor haar ook al heel emotioneel, denk ik.
Ja, ze had het al wel eens eerder gedaan. Want Anna Haas in Oudorp hebben ze een tijd lang zo gedaan dat er één persoon centraal staat. En Anna heeft ook een keer centraal gestaan. Maar het was heel, ja, het was heel mooi om te doen.
Ja, ja. Zeker. Oh.
Dus dat is iets wat we hopelijk
maar dat komt
ieder jaar
terug, ja,
kunnen gaan doen. En als tweede activiteit hebben we een Joods restaurant. Gaan we met elkaar eerst met een club in een workshop allerlei gerechten bereiden. Het menu staat vast.
En waar was het, zei je? Sorry, want ik zit na te denken. Let ik weer niet op wat je zegt.
We hebben hier een keuken in een gebouwtje in Sommelsdijk kunnen reserveren. Tenminste, reserveren, dat mogen we gebruiken. Dus daar zijn we heel blij mee dat die gemeenschap dat zo voor ons openstelt. En dan gaan we dus eerst middags een aantal gerechten bereiden. Heeft iemand een menu gemaakt met gerechten uit allerlei Joodse tradities, want er zijn Ashkenazische Joden, Sefardische Joden. Nou, dat gaat best wel diep, maar iemand heeft dat helemaal uitgezocht. En hebben we hem nu samengesteld. Dat gaan we dus eerst maken. En dan komen er 's avonds nog een aantal eters bij. En dan geven we ook tussendoor uitleg bij de gerechten. Van wat is dit, bij welk feest eet je dit nu? Oh, okay. We hebben nu dit keer besloten niet ons op één feest te concentreren. Dat zou natuurlijk ook kunnen dat je bijvoorbeeld een Chanukka-maaltijd gaat maken. Nou, we hebben nu van alles wat gedaan.
Dus ik bedoel het niet. Een soort proeverijtje.
Een soort proeverijtje.
Ja. En, ja, dat is ja, zeker.
We zijn op het idee gekomen omdat een buurjongen hier uit Sommelsdijk had gezegd van, nou echt, als ik dan bij die Shabbos-maaltijd aan mocht schuiven bij de buren, ja echt, dat heb je nog nooit gegeten. Dat eten, dat is zo lekker.
Oh echt?
Ja, ik dacht, hoe kunnen we nu positief beginnen? Nou, met zoiets. Dat is gewoon
een eten verbindt, hè?
Eten verbindt. Het is ontzettend leuk ook. Ik heb zelf, ik had vooral papieronderzoek gedaan en nog niet zo heel veel ervaring met de Joodse keuken. Dat is ook mijn rol niet die avond, maar natuurlijk, ik heb het menu gezien, dus ik heb al wel wat geprobeerd. En het is ook allemaal echt heel lekker. Zelfs als je het voor de eerste keer maakt.
Okay. Zelfs als je geen keukenprinses bent.
Ja, en het gaat dan over, we gaan bijvoorbeeld latkes maken. Nou, dat zijn aardappelpannenkoekjes, als je het op z'n Nederlands zegt. Dat kun je gewoon echt maken. Alleen je moet op het idee komen. En burekka's klinkt weer veel vreemder, maar hier bij de Albert Heijn kun je gewoon alle ingrediënten kopen. En het is heel erg lekker. Het is ook gewoon ontzettend leuk om er iets over te weten en om dat met elkaar te gaan maken. Dus dat is dus onze grote activiteit voor de zomer.
Dat klinkt goed, hè? Ja, en ga je die recepten ook delen?
Ja, dat is wel leuk misschien ook.
Met workshop deelnemers in ieder geval, ja. Die hebben we al helemaal uitgeschreven. En
misschien
ook
kan je ze ook op de website zetten.
Nou, die suggestie zal ik eens meenemen. Ja.
Dat zijn toch mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Of die graag koken of dat eens willen proberen.
Ja.
Ik denk, dat is misschien ook een leuke.
Ja, dat het is te doen. Dus dat
ja.
kan, denk ik. Ja, nou, bedankt voor de tip. En dan gaan we hebben het hele programma nog niet helemaal rond. Maar we zijn in het najaar van plan om 2 of 3 lezingen te gaan organiseren. We hopen volgend jaar dan in mei of juni, datum moet nog geprikt worden, een begraafplaatsdag te gaan doen. Waarbij we dus op een begraafplaats misschien ook iets uitleg geven, maar ook daar echt wel met elkaar aan de slag gaan. En dat is zeg maar voor het eerste jaar. Ook even kijken van wat lukt ons allemaal. Maar voor de jaren daarna, er leven ideeën van open Joodse huizen. Stel dat er nu mensen meeluisteren en die wonen in een pand waar vroeger Joden gewoond hebben. Nou, er is een prachtig initiatief in allerlei steden inmiddels dan om dan rond mei, die week van mei, dat zo'n pand open te stellen op een aantal momenten. En dan het verhaal te vertellen van de familie die in dat huis woonde. Nou, dat is natuurlijk echt heel concreet.
Ja.
Ga je dan inleven. En dat is ook hier goed te doen. Omdat ik voor de website van WO2GO alle verhalen van alle Joodse families geschreven heb.
Okay.
Dus ik heb echt op familieniveau uitgezocht. Wat is met deze familie? Nou, had Jan Bot al heel veel voorwerk gedaan. Maar dat is dus voor een website herschreven. En dat wordt langzamerhand nu 1 voor 1 op die website geplaatst.
Okay. Dus mensen die in een woning wonen waar vroeger Joodse families hebben gewoond, die hebben eigenlijk al het verhaal dan.
Ja, dat verhaal is er al.
Dat verhaal is er al.
Ja.
Dus hoeven ze niet uit te zoeken of zo. Maar
nee. En dat kan,
het komt dan wel bij elkaar. Het huis bezoeken en het verhaal, dat maakt het een geheel dan natuurlijk. Ja,
ja, het is een iets wat in grote steden dus al een paar jaar gebeurt. Dus. En wat echt enorm aanslaat. Juist omdat het zo tastbaar wordt.
Ja, precies. Ja. Dat is het. Ja,
Nou, dat zou ook al een mooi initiatief zijn.
Zeker, toch? Absoluut. Ja.
En er zijn ook wel ideeën, nog niet uitgewerkt, maar wel wat contacten over eens een keer een concert met Joodse muziek of Joodse componisten of
ook
met
leuk,
een lokaal koor wat dan mee gaat werken. Ja, dat soort
Joodse muziek kan ook heel erg leuk zijn, ja.
We willen heel graag niet alleen lezingen gaan geven, want dat is ook heel mooi en dat doe ik ook. Ik word ook her en der voor verenigingen uitgenodigd en dat vind ik echt heel fijn om te doen. En ik maak het dan ook heel graag lokaal. Dus als ik in Sommelsdijk kom, ik was recent in Sommelsdijk, dan vertel ik over Elisabeth Hammelburg en over Roosje Gazan. Als ik in Dirkstand kom, dan zoek ik
de mensen die daar gewoon
zijn. Ja, en dan vertel ik het oorlogsverhaal aan de hand van hun levens.
Ja.
Dat blijft heel mooi. We proberen allerlei dingen te doen. Een ander ding wat ik wil noemen is bijvoorbeeld de struikelsteenwandelingen. 2 gidsen, Kees van Walsum en Wim Guit. Nou, dat zijn allebei oud-docenten. Rasvertellers, die de data staan steeds op onze site en ook wel in het Eilandennieuws en zo.
En die zijn goed bezocht?
Die geven die struikelsteenwandelingen eens in de 2 weken. Het liefst juist niet al te grote groepen.
Nee.
Want als je met z'n 6 wandelt, is het veel fijner dan wanneer je met z'n 15 wandelt. Mm-hmm. Ja, en daar is volgens mij zijn alle wandelingen tot dusver doorgegaan.
Okay.
En er staan best veel wandelingen op stapel. Maar het is natuurlijk ook een hele mooie manier om te lopen, te zien. En zo de geschiedenis te doorwandelen. Die wandelingen zijn uitgedacht. Dat je zeg maar alle aspecten van het Joods leven op Goree Overflakke hier meekrijgt. Dus zo proberen
we. Jullie zijn best wel actief hoor.
Zeker. Ja.
Op allerlei manieren.
Al heel veel gedaan eigenlijk. Hè?
Ja, en dat is ook wat ik. We staan natuurlijk op de schouders van Pieterman, Jan Bot, die al heel veel heeft uitgezocht. Mijn onderzoek lag er al. En dat vooral blijven vertellen. Want dan heb ik altijd maar mijn eigen verhaal als voorbeeld. Ik woon hier vanaf mijn geboorte. Ik heb alleen een poosje tijdens mijn studie hier niet gewoond. Maar ik heb de Stolpersteinleggingen niet meegekregen. Terwijl ik hier gewoon woonde.
Ja.
En zo gaat het gewoon. Als je even in een drukke fase van je leven zit. Dan mis je iets wat je eigenlijk wel relevant vindt.
Ja.
En daarom willen we nu aanwezig blijven. Niet per se dat we iedere week in de krant staan of iedere maand een activiteit hebben. Dat hoeft niet per se. Maar wel vindbaar en af en toe wel iets doen.
Zeker. Mooi. Ik wil nog even vragen over het logo, want die hebben jullie ook.
Ja.
Hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, er is een archiefstuk met een stempel. Mm-hmm. Volgens mij is er maar één archiefstuk met het stempel van de gemeente, de Nederlands-Israëlitische gemeente van Middelharnis. Mm-hmm. Dat hele archief is helaas verloren gegaan in de oorlog. Maar in Rotterdam is dus wat correspondentie met Middelharnis bewaard. En zo hebben we dus toch nog wat snippertjes maar weer.
Ja.
En er is dus één zo'n stempel. En dat stempel hebben wij bewerkt tot niet Nederlands-Israëlitische gemeente, maar Stichting Joods Erfgoed.
Oh, dat heb je zo gedaan. Oké. Okay. Ja.
Ja, ik heb hem gezien, hij staat op de site, hij ziet er goed uit.
Ja, dat is dus de knipoog naar onze link met deze Joodse gemeente.
Ja. Dat is goed verzonnen ook. Ja.
Ja.
Is er iets wat we niet besproken hebben nu?
Een van onze, dat is wel goed om te noemen, wij hebben dus de doelstelling, die heb ik uitgebreid toegelicht. Doelstelling om de Holocaust geschiedenis levend te houden. Doelstelling ook om juist meer te laten zien van de rijke Joodse traditie. Het is ook wel echt om op zo'n manier het huidige antisemitisme in Nederland daartegen te gaan, zeg maar. Want dat is, vind ik, wel echt schrikbarend hoe alle Joodse Nederlanders op dit moment, ongeacht hun politieke standpunten, ongeacht hun connectie met Israël, vaker niet dan wel, maar zij worden echt allemaal aangekeken op wat er daar in het Midden-Oosten gebeurt. En ook op hun Joods zijn. Terwijl de beveiliging ook voor Joodse instanties en Joodse evenementen is echt enorm. Ik was recent een keer in de Portugese synagoge voor een concert. Toen dacht ik, waarom wil ik hier eigenlijk zijn? Ik voel me hier gewoon helemaal niet prettig. Omdat je zo stevig gecontroleerd wordt. En omdat er zoveel politie, gewoon simpelweg voor een concert zonder enige politieke lading. Nou, dat is wel, vind ik, best wel schrijnend. En dat motiveert ons als stichting ook wel echt om het antisemitisme.
Ook raar om te voelen, denk ik.
Ja.
Dat jij daar jezelf ook onveilig voelt.
Ja, en het is eigenlijk bij alle, ook bij wetenschappelijke lezingen of symposia. Er is, als het over Joods gaat, heel veel extra beveiliging nodig. Ik heb een nazaat van Mozes de Hazer uit Sommelsdijk uitgebreid geïnterviewd. Zij vertelt over hoe haar kleinkinderen zich onveilig voelen. Ja, ik vind dat echt heel erg schrijnend dat deze groep weer zich moet verdedigen voor wie ze zijn. Zich niet gewoon mag zijn wie ze zijn. We moeten dat volgens mij echt enorm. De Holocaust moeten we blijven herdenken en ook blijven benoemen dat het niet oké is. Joden horen er gewoon bij, zoals ze zijn. Of dat nu religieus of niet religieus is. Onze stichting is ook heel bewust politiek neutraal en religieus open voor iedereen.
Ja, want dat is het probleem een beetje op dit moment. Alles wordt op een hoop gegooid en dan krijg je dit soort dingen.
Ja, maar dat is wel heel erg waar we voor staan om op zo'n manier ons steentje bij te dragen. En dat is ook mooi om te zien dat wij hebben vorig jaar ook nog het steentje voor Anton Gazan gelegd. Dat is toch ook heel mooi om even te noemen. Omdat dat ook zo heel mooi door de gemeenschap is gedaan. Hebben we crowdfundactie gedaan. Heel bewust. Omdat Anton Gazan is op 8 augustus gestorven. We weten niet hoe. Hij is nog wel begraven. Want binnen de Joodse traditie is het gebruikelijk om dat direct te doen. Maar zijn familie heeft geen steen meer kunnen leggen. Want 14 augustus was het eerste transport. Omdat hij ook niet op een stolperstein wordt herdacht, omdat hij hier nog een graf heeft. En nergens wordt herdacht, niet op het monument, hebben wij dus besloten, er moet een steentje komen. Zijn familie heeft het niet kunnen doen, dan doen wij dat als Vlakese familie. En dat geld was er echt zo binnen. Mm. Wat zo mooi was, daar waren best veel nazaten van andere families en die vonden het echt fantastisch. Ze vonden het zo bijzonder dat dit nu hier gebeurde door een gemeenschap. En dat er waren veel mensen aanwezig ook. Het was heel bijzonder, want het was weer zo'n dienst, zeg maar. Een soort, niet een begrafenisplechtigheid, maar wel een plechtigheid op die begraafplaats. Ja, dat stukje doen kunnen laten zien, je hoort er gewoon bij. Motiveert ons allemaal als bestuursleden.
Ja.
En iedereen met zijn eigen inbreng. Jan Bot gelukkig ook, die zeg maar ook zijn hele historische kennis bijbrengt. Nou, dat doen we allemaal op onze eigen manier, maar dit motiveert ons wel allemaal heel erg.
Ja, mooi om te horen. Ja, Betsy, heel erg bedankt voor je bijdrage in deze podcast. En succes met jullie stichting. En we hopen snel weer van jullie te horen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.